Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting aan de lezing van de wet van de Heere, zingen wij uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het 40ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja 40 is dus de schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 25, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Een stem des roepen in de woestijn, bereid een weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze God bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt een steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen een sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Hij zal de lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvel in een weegschaal? Wie heeft een geest des Heeren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken een weg des veelvuldigen verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof, en de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen toe. Wie verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden, dat niet wankelen. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van het aanbeginnen niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daarboven zit. Die er zit boven het kloot der aarde en derzelver inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wordt tot niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op, omhoog en ziet, die deze dingen geschapen heeft, die in getal een Heer voortbrengt, die ze bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft hem moederkracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moeder en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
De tekst voor de prediking, gemeente, in deze morgendienst is uit dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Laatste vers van de schriftlezing, het laatste vers van dit hoofdstuk, Jesaja 40, vers 31. Daar lezen we het woord van de Heere. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Psalm 130, vers 3 en 4 zingen we samen, gemeente, voor de prediking. En u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. 130, 3 en ook het vierde vers. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Lieve gemeente, wat verwacht u? Wat verwacht jij eigenlijk van deze kerkdienst? U bent toch niet zonder verwachting naar de kerk gegaan? Alleen maar uit gewoonte of misschien zelfs bijgelovigheid? Wat is het eigenlijk erg? Diep treurig als een dominee, de kerkenraad en u als gemeente, jij in je kerkbank, zonder verwachting onder het gepredikte woord zit. Wat dominees betreft heeft Spurgeon ooit gezegd, u weet wel, die bekende prediker uit Londen uit de tweede helft van de 19e eeuw, als je als dominee aan de voet van het platform staat, ze kenden daar geen kansel, en je hebt geen verwachting van dit woord, ga maar naar huis. Ga alsjeblieft maar naar huis. Want hoe zou God zegen kunnen schenken als er geen verwachtende gemeente is? En als er geen verwachtende dominee is. En nou niet meteen zeggen, ja, dat moet de Heere doen. Dat is waar hoor. Maar ben jij er verlegen om? Wat verwacht u van de prediking van het woord? Eigenlijk heb ik het nog niet diep genoeg gezegd. Niet alleen maar wat verwacht u, dat mag u ook zo in uw hart voelen. Maar wie verwacht u als het woord wordt verkondigd? Wie? Met drie hoofdletters. Want de kerkdienst is in wezen volgens schrift, belijdenis en onze traditie ook. Een ontmoetingsplek tussen God en zondaren. Verwacht u hem? Ja, zo staat het in onze tekst. Die, nee, niet iets van de Heere verwachten, dat is ook goed. Maar wie de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Wat is dat dan? De Heere verwachten. Die vraag is ook het thema van de prediking van morgen. Wat is de Heere verwachten? We letten op drie dingen. De aard van die verwachting. Dan gaat het vooral over het woord verwachten. In de tweede plaats de grond van die verwachting. Dan gaat het vooral over de Heere met allemaal hoofdletters. En tenslotte de vrucht van die verwachting. Die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. En die andere beelden die aan het slot van onze tekst staan. Dus wat is de Heere verwachten? Allereerst de aard van die verwachting. De grond van die verwachting als tweede. En het derde de vrucht van die verwachting. Jesaja. Je zou kunnen zeggen een koninklijke gestalte onder de profeten. Want Jesaja was niet zomaar iemand. Je hebt profeten die van achter de koeien worden geroepen. Amos, een ossenherder. Elisa, die het land ploegde. voor zijn vader. Jesaja wordt wel de hoveling genoemd onder de profeten. Als je het 7e en het 8e hoofdstuk van zijn profetenboek leest, dan zie je dat deze Jesaja zomaar toegang had tot het koninklijke hof. Hij hoefde niet bij een of andere beambte om audiëntie te vragen. Is het geoorloofd dat ik de koning mag aanspreken, mag vragen? Hij kwam zomaar binnen met het woord van de Heere bij de koningen. Je zou ook kunnen zeggen dat Jesaja iets priesterlijks heeft. Want als hij geroepen wordt, en sommigen van u kennen dat prachtige roepingsvisioen uit Jesaja 6, dan is hij in de tempel en dan is hij in het heiligdom. Nou, daar mocht niemand komen. Dan alleen een priester, hooguit een leviet. Jesaja was in het heiligdom, iets priesterlijks. Priesterlijke komaf. En dan ziet hij de Heere zitten op zijn troon. Een visioen midden in het heilige en het heilige der heiligen. Een onzichtbare gestalte, de heerlijkheid van de Heere is er. En de zomen van zijn goddelijke kleed vullen de tempel. En dan hoort hij die stem die hem roept. Wie zal ik zenden? En wie zal voor mij heen gaan?
Zoiets, ja.
Zend mij, Heer.
Zo het noemen we wel.
Wel, die Jesaja leefde voor de ballingschap. En hij verkondigde het woord van de Heere aan het kleine koninkrijkje van Juda met Jeruzalem als hoofdstad.
We hadden de boel op kunnen ruimen.
In de eerste helft van zijn profetieën, hoofdstuk 1 tot 39, vindt u belofte, ja. Een kostbare belofte van de komst van de Messias, maar toch heel veel woorden van gericht. Oproepen tot bekering. Omdat het volk van Juda, net als het tweelingvolk van de 10 stammen, de afgoden dient. Afgoden uit het buitenland, de Baals. Afgoden uit het binnenland. Ze maken gouden kalveren en dan denken ze dat ze de God van Israël eren. Maar hoe dan ook, ze dienen de afgoden. En Mozes had al gezegd, het staat aan het einde van het boek Deuteronomium, dat wanneer het volk de Heere zou verlaten en hem niet zouden dienen, dat zij verstrooid zouden worden onder de volk. En dat goede beloofde land niet langer in erfenis zouden houden. Jesaja onderstreept die oude boodschap van de wet van de Heere, van de wetten van Mozes. Maar het volk luistert niet. En dan gebeurt het. Want God houdt getrouw zijn woord. Ja, denkt u misschien zijn belofte woord zeker? Maar ook zijn woord van gericht. Ook zijn woord van de verbondswraak. Indien zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En het volk is in ballingschap gevoerd. Dat is in etappes gebeurd. Eerst de belangrijkste mensen. Dan de jonge mensen die veelbelovend zijn. En uiteindelijk is alleen het armste van het armste in het land van Kanaan achtergebleven. Belangrijkste deel van het volk is in Babel terechtgekomen. En daar zitten ze. Ze zitten daar, zegt Psalm 137, terwijl ze hun muziekinstrumenten, hun harpen aan de wilgen hebben gehangen. Ze wonen ergens tussen die twee grote rivieren, in het tegenwoordige Irak, de Eufraat en de Tigris. Aan een van de kanalen die die twee rivieren met elkaar verbinden. Kabaru heet de streek of Gebar. En daar zitten ze. Verscheurd, vervuld van heimwee. Maar niet alleen dat, ze hebben natuurlijk ook heimwee naar het beloofde land. Naar de erfenis van de vader, naar het dorp of naar de stad waar ze altijd gewoond hebben. Maar erger is. Althans zeker voor een deel van die ballingen. De stad. Sion. Jeruzalem. Verwoest. De tempel. Gods altaren. Neergeslagen door die geweldenaren. Verdriet. Pijn. Heimwee. Maar ook verdriet over de ruïnes van Israël. Dan waren er natuurlijk mensen die in ballingschap gevoerd waren.
Zullen we
de tranen
beginnen?
Wel redelijk snel opdrogen.
Ga je niet op letten. Ja, maar geen rekening
verder,
mee houden.
Roeien met de riemen die je hebt. Je kunt niet bij de pakken blijven neerzitten.
Zullen we beginnen?
En vult u al dat soort goedkope uitdrukkingen.
Begintijd is alweer verstreken.
En vooral onder sommige jongeren was die geest al heel snel aanwezig.
Ik wilde met elkaar zingen op Psalm 30, vers 3 en vers
30. Ze gingen aan het werk in
30, vers 3 en vers 4. Psalm zingt God gunstgenoten geeft.
De financiële wereld.
Leeft.
En, ja, en dan heb je met Babyloniërs te maken als je daar in het verre Babel zit.
Gemoed, dat zingen we dan ook.
Dan moet je mee, dan moet je netwerk. Dan moet je zorgen dat je naam goed bekend wordt.
Ja,
als dat met zich meebrengt dat je ook een klein
30, 3 en 4.
Beetje meegaat met die Babylonische afgoden. Dan is dat niet te vermijden. En als dan in Babel, de grote stad Babel, de processies van de afgoden plaatsvonden, Marduk en Nebo en al die andere goden plechtig werden rondgedragen, ja, dan stonden ook sommigen van Joodse afkomst aan de kant van de weg. En ze bogen. En ze betaalden ook wat geld voor het onderhoud van de godsdienst. Ze werden meegezogen. Wel met pijn in hun hart misschien, of met heimwee naar Jeruzalem. Maar toch, ze konden het in Babel toch wel redelijk vinden. Maar er waren mensen van wie dat niet gold. Zij worden vooral in dat tweede gedeelte van Jesaja aangeduid als Sion. Even goed opletten. Sion betekent natuurlijk allereerst de berg Sion, Jeruzalem. Maar in de tijd van de ballingschap, als de tempel verwoest is en de stad Jeruzalem ook in puin ligt, dan is Sion de aanduiding voor Gods kinderen. In de verkreukeling van de ballingschap. In de eenzaamheid. En zij konden niet met Babel mee. Hun harpen hingen echt blijvend aan de wilgen. Waarom? Omdat die harpen hun herinnerden aan de liederen van Sion. Die gezongen werden in de tempel bij de offers en op de grote gedenkdagen van Pascha en van het wekenfeest. Nee. Zij konden het in Babel niet vinden. Waarom niet? Omdat ze de diepte van het oordeel van God over zijn volk inleefden. God had zijn volk gezegend. God woonde in de tempel. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En ze wisten van de grote verzoendag, waarop verzoening gedaan werd voor de zonde van het volk, ook voor hun zonde. Maar nu kon dat allemaal niet meer. God woonde eertijds in de tempel, in de dagen van Salomo, in de dagen van Josia, en noemt u al die godvrezende koningen maar op. Maar waar was God nu? De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En ze moesten het beleiden, dat is onze eigen schuld. We hebben het er zelf naar gemaakt. Jesaja spreekt tot die ballingen in hun eenzaamheid en in hun geestelijke verslagenheid. Je zegt misschien Jesaja. Maar u zei net dat Jesaja lang voor de ballingschap leefde, ja, dat klopt. Hij is ook voor de ballingschap begon gestorven. Er is een oude traditie die zegt dat hij tijdens de regering van de goddeloze koning Manasse achtervolgd werd, voortgejaagd werd door, zeg maar, de politie van Manasse. Dat hij zich verborg in een holle willig. En dat de koning toen die willig met Jesaja erin in stukken heeft laten zagen. Het is zeer waarschijnlijk. In elk geval dat hij de marteldood gestorven is onder een van de goddeloze koningen. Jesaja leefde dus niet meer toen de tempel verwoest werd en toen men in ballingschap gevoerd werd. Nee. Maar Jesaja heeft de dingen voorzien. Hij heet niet voor niets in de schrift een ziener. En een ziener is iemand die de dingen voorziet. In zijn eigen tijd. Daar heeft hij ook profetieën voor gegeven. De eerste 39 hoofdstukken. Maar nu ook over de tijden heen ziet hij die ballingen in hun ellende en moeite. En hij mag woorden van God spreken. Met het oog op die situatie. Opmerkelijk, gemeente. Ook van belang voor ons vandaag. God had via Jesaja zijn troostwoorden al klaar liggen, lang voordat ze in de ballingschap waren. En het zou zomaar kunnen zijn dat u mag ontdekken, en ik hoop dat u het mag ontdekken, dat als de Heere u onderwijst en vertroost door zijn woord en geest, dat die woorden al lang klaar lagen voordat u ze ging verstaan. Dat is een hele verootmoedigende, maar ook een hele wonderlijke les in het geestelijke leven. En wat is die troostboodschap van Jesaja? Die begint in hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk. 40 en volgende hoofdstukken worden wel het troostboek van Jesaja genoemd. Die boodschap vind je eigenlijk op verschillende manieren terug in deze hoofdstukken. Ook in het gedeelte wat de tekst voor vanmorgen is. Israël zegt, Sion zegt, moet ik zeggen, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En dat thema komt telkens weer terug. En hoe reageert Jesaja daar dan op, onder de leiding van Gods Heilige Geest? Dan gaat hij wijzen op wie God is. Weet gij het niet? Heb je het nooit gehoord? Dat de schepper van hemel en aarde nooit moede en mat wordt. En dat thema van God als schepper, dat gaat door heel het tweede gedeelte van Jesaja heen. En ook het thema van God als verlosser. Hij gaat God prediken. En daar moet u maar goed op letten. Als het gaat om de prediking van het woord, de rechte Bijbelse prediking. Dan moet de mens niet naar zichzelf teruggewezen worden. Maar dan gaat het er allereerst om, wie is God? In de diepste nood en in de diepste vertwijfelingen is het toch zo, u die de Heere kennen mag, dat u weinig hebt aan wat er in het verleden gebeurd is, als alles zo donker is. Maar is het zo wezenlijk dat u gewezen wordt op God? Die dichter van Psalm 42, overbekend. Wat zegt hij wanneer die neergebogen is? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij. Hoop op God. Verwacht het van de Heere, om het in de taal van onze tekst te zeggen. Nou, wat is dat verwachten? Daar moeten we toch nog even de vinger bij leggen. Verwachten. Verwachten is niet lijdelijk afwachten. Lijdelijk afwachten is een hele ernstige zonde voor kerkmensen. Ik heb ze wel ontmoet in de jaren dat ik nog predikant was in de gemeente. Ouderen, lieve oudere mensen. 60 jaar lang op dezelfde plek in de kerk gezeten. En als je dan bij ze kwam, je was hartelijk welkom. Ze vertelden je ook nog dat je een goede dominee was vaak. Maar als je vroeg van hoe is het nou als het gaat om het sterven? Waar is de reis heen? Ik weet het niet, dominee. Ik weet het niet. De Heer heeft nog nooit wat tegen me gezegd. En nou wacht ik het maar af. Dat is een van de ergste zonden, zo niet de ergste zonde voor een kerkmens. Want waar staat dat in de Bijbel? Als iets wat goedgekeurd wordt. De ergste zonde is ons ongeloof. En weet u wat er dan aan mankeert? Dat we het feit dat we onbekeerd zijn. Het feit dat we vreemdeling zijn van de genade. Dat we dat niet beschouwen als schuld voor God. Maar als een soort noodlot wat je nu eenmaal niet kunt helpen. Dat is puur heidendom. Want onze onbekeerlijkheid is schuld. Schuld voor God. En als u in die strik zit, smeek om het ontdekkende licht van de Heilige Geest op dat u gaat verstaan. Hoe erg het is voor God. Onder de prediking van het evangelie van Gods genade gezeten te hebben. En niet gewild. Want onder onze onmacht ligt onze onwil. Nee, niet lijdelijk afwachten. Verwachten. Om dat duidelijk te maken, gebruik ik graag dat beeld van Spurgeon. Ik zal het hier misschien ook wel gebruikt hebben. Spurgeon zegt in een van zijn preken, een van zijn meer dan 3500 preken die van hem bewaard gebleven zijn. Verwachten. Wil je weten wat dat is? En Spurgeon kon beelden preken als weinig anderen. Hij zegt, nou moet je in de lente eens in een haag kijken of in bosjes kijken. Naar een nest wat net de vogeltjes uitgekomen zijn. Ze zijn nog kaal. Ze zien er niet uit soms. En je kijkt zo naar beneden in dat nest. Wat zie je dan? Alleen maar open bekjes. Die kleine vogeltjes die verwachten eten van hun vader, van hun moeder. Open bekjes. Onthouden. Dat is verwachten. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Weer Psalm 42. Dat is verwachten. En ik mag u vragen, ik moet u vragen en jou ook. Kent u daar iets van? Die schreeuw naar God. O God, ontferm u. Over mij. Ja, ik moet er nog iets meer van zeggen en ik zal dat kort doen. Dat verwachten, dat betekent allereerst dus, dat is uit Psalm 42 al duidelijk, een biddend leven. Verwachting betekent dat je de Heere voortdurend biddend te voet valt. Ja, zegt u misschien en jij weet er zelf misschien ook van. Bidden. Verdomme, ik weet eigenlijk niet hoe ik bidden moet. Nou, dan ben je in goed gezelschap. Want Paulus wist dat ook niet. Althans, soms niet. Romeinen 8 zegt Paulus van u, van mij en van jou. Wij weten niet wat wij bidden zullen. En dan is het zo belangrijk dat je gaat vragen, Heer, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En wat is nou kenmerkend voor een ware gebed? Een gebed wat opbloeit uit de verwachting. Dat is dit. Dat je God nodig krijgt. Dat je soms als je 's avonds je knieën buigt voor het slapen gaan, je innerlijke nood aan God voorlegt. Heer, ik ben zo arm, want ik mis u. Wel eens tegen de Heer gezegd. De Heer hoort dat graag hoor. Van jonge mensen en ook van ouderen. En dan kan het zijn dat je misschien zo voor de mensen heel veel gebedsgaven hebt. Dat kan van een ouderling gezegd worden en van een dominee gezegd worden. Maar als je echt persoonlijk voor God komt, heb je zoveel woorden niet. Heb je geen fraaie zinnen tot je beschikking, hoeft ook niet. Dan is het genoeg als het werkelijk doorleefd gebeden wordt. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, dat is één ding. Verwachting is een biddend leven. Het is ook een afhankelijk leven. Denk nog maar even aan die vogeltjes met die open bekjes. Ze zijn voor hun leven afhankelijk van het voedsel wat die ouders aandragen. Wanneer je echt de Heere gaat verwachten, ga je ook inleven. En dat wordt bij het ouder worden steeds sterker als het goed is. Heere, ik ben totaal afhankelijk van u. Heer Jezus heeft dat zo wonderlijk onder woorden gebracht in de gelijkenis van de wijnstok, Johannes 15. Dan zegt hij op een gegeven ogenblik, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat staat in de grondtekst nog krachtiger dan in onze vertaling. Helemaal niets. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Zonder mij niets doen. Ja, dat betekent dat in het leven van een kind van God dat je dingen moet inleveren. Steunen op eigen werken. Steunen op je ambt. Steunen op je goede voornemens. Steunen op je kerkelijke activiteiten. Steunen op het feit dat de mensen je wel een aardige man of vrouw vinden. Alles valt weg. Er blijft maar één ding over. Heere, zonder u kan ik niet leven. En zonder u kan ik niet sterven. Zonder u kan ik niet bidden. Zonder u kan ik niet verwachten. Zonder u kan ik niet hopen. Zonder u kan ik mezelf niet leren kennen. Zonder u kan ik de toevlucht niet leren nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat hoort de Heere graag. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En dan nog één aspect van dat wachten. Wachten betekent bidden, afhankelijk zijn, maar ook waken. Ja, als je iemand verwacht, zomaar heel in het gewone leven. En je hebt een familielid in het buitenland wonen en hij komt met zijn gezin naar Nederland en hij mailt of hij appt. Dan en dan kom ik bij jou. Nou, dan ga je op dat moment, op die morgen, 10 uur, niet zitten slapen. Dan waak je. Dan zie je uit waken. Waken betekent ook letten op wat de Heere doet. Letten op wat de Heere zegt. Biddend en wakend het woord van God raadplegen. Heere, wanneer komt u? Want uw komst is het alleen die mijn heil volmaken zal. En wat een genade. Als je zo mag leven. Wakend en biddend. Biddend telkens weer om geopende ogen en een geopend hart. Uitziend naar het heil wat God beloofd heeft. Want we haasten ons naar dat tweede stukje van onze tekst. Ik noemde dat de grond van de verwachting. Uitzien naar de Heere, dat is echt, ja, mag ik het zo zeggen, gericht. Kijk, je hebt natuurlijk in ons gewone leven allerlei soorten van verwachtingen die eigenlijk heel onbestemd zijn. Wij weten niet wat dit jaar, wat nog grotendeels voor ons ligt, brengen zal. Je verwacht misschien dat je dit jaar een belangrijk examen zal halen. Ik hoop het voor je. Maar je weet het nooit zeker. Je verwacht misschien promotie. Ik hoop het voor u. Maar je weet het nooit zeker. Je verwacht misschien dat de oorlogen in deze wereld ophouden. Maar je weet het verre van zeker. Zoveel verwachtingen zijn ijdel. En daarom ook, zegt de Bijbel, ijdel. Alleen de Heere geeft gegronde verwachting. En waar is die verwachting nou op gegrond? Die is gegrond op het spreken van God. Zoals God zich openbaart in de Bijbel. En vooral zoals God in de Bijbel laat zien wie Hij is. En blijft tot in alle eeuwigheid. En zo lees ik dan dat woord in onze tekst. De Heere verwachten. 5 hoofdletters in onze Statenbijbel. En de meesten van ons weten wel, dat is de aanduiding voor de allergrootste naam van God. De naam die de Heere aan Mozes geopenbaard heeft, Exodus 3, de brandende braambos. Dan vraagt Mozes, als hij op weg moet om het volk te bevrijden, Heere, wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? En dan zegt de Heere, wat vraagt gij naar mijn naam? En hij openbaart die naam. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Vroeger zeiden we Jehovah. Mag u van mij nog zeggen hoor. In de Engelstalige wereld gebeurt dat nog zeer regelmatig. Tegenwoordig zeggen we, ja, waarschijnlijk heeft die naam Yahweh geluid. Dat weten we niet precies. Want uit een verkeerd soort eerbied spraken de Joden door de eeuwen heen die hoge godsnaam niet uit. Maar de betekenis is duidelijk. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Er zitten twee kanten aan, gemeente. Aan de ene kant benadrukt dat Gods verheven majesteit. Wat vraagt ge naar mijn naam? Ik ben die ik ben. Ik hoef geen verantwoording af te leggen. Ik ben de soevereine God die al mijn welbehagen doet. Dat zit in die grote naam. En dat mogen we in onze tijd ook heel net niet vergeten. Dat in Gods grote verbondsnaam ook zijn soevereiniteit blinkt. Ik ben die ik ben. Ik ben terrein van ogen dan dat ik het kwade zou kunnen zien. Ik ben de grote, de heilige, de verhevene die in de heerlijkheid woont. Wel eens iets gezien van die hoge majesteit van God. Dat God nooit verplicht is om verantwoording af te leggen van zijn daden, van zijn werk. Wie zou die hoge majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat is het ene. Maar het andere is dat God in die grote naam ook zijn verbondstrouw uitspreekt. Ik ben die ik ben. In de zin van, ik ben bij u, Mozes. Ook als je daar staat voor dat hof van Farao. Ik ben met u. Sion, in de benauwenis van de vuuroven van de Babylonische ballingschap. Ik ben met u. God heeft gezworen aan Abraham. Genesis 17. En dat is de kern van de verbondsbelofte. Ik zal uw God zijn. En die lijn dat God, de God van het verbond, zich ontfermt over verloren zondaren, over opstandelingen, over vijanden die hij met zichzelf wil verzoenen. Die lijn dat God de getrouwe is, loopt door heel de Bijbel heen. Je vindt dat woord wat dat uitdrukt en onderstreept zo vaak in Oud en Nieuw Testament. Dat de Heere zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zegt de Heere tot Jacob als hij bij Bethel ligt te slapen en niet weet hoe het verder moet, een onbekende toekomst tegemoet gaat. Dat zegt de Heere tegen Jozua als Jozua alleen staat zonder Mozes en het beloofde land moet gaan veroveren met Israël samen. Ik zal u niet begeven. En de Heere zegt het herhaaldelijk in de profetieën van Jesaja, ook in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstuk. Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Kan ook een vrouw haar zuigeling, haar babytje verlaten? Ofschoon deze vergaat. Dat wil zeggen, al komt het helaas voor dat moeders hun kindje in de steek laten. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Prachtig onder woorden gebracht door de apostel in het slot van de brief aan de Hebreeën. Hij heeft gezegd, en dan gaat het over de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als onder ede, dat is onmogelijk. Hoe kan de Heere dat nou zeggen? Tegen dat volk in ballingschap wat het verzondigd heeft, ondanks alle bemoeienissen van Gods wegen. Hoe kan de Heere dat nou zeggen? Ik zal u niet verlaten en ik zal u niet begeven. Ik ben de Heere, uw God. Aanhef van de wet. Verbondswoorden. Hoe kan de Heere dat zeggen? Wel omdat hij zelf voor zijn genadewerk instaat. Hij heeft zijn zoon gegeven in deze wereld. Waar alle mensen moeten zeggen, er is niemand die goed doet, niet tot één toe, kwam de Heere Jezus Christus in het vlees. Hij leefde, hij leed, hij stierf om voor zondaren te boeten. En dan denken we op dit moment ook even aan dat lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis. Hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan dat schone woord uit het avondmaalsformulier. Hij van God verlaten. Opdat wij, zegt Gods kind, zegt Gods kerk, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ik ben met u. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En die naam, die grote Godsnaam die God openbaarde bij de brandende braambos aan Mozes, die wordt het meest genadig uitgespeld en uitgelegd in de kribben van Bethlehem. Want daar ligt het kind. En hij draagt de naam. Hij draagt de naam van zijn vader. Jezus in het Hebreeuws Yeshua. Dat betekent Jehovah maakt zalig. In de naam Jezus wordt het betuigd en verzegeld en verzekerd dat God getrouw zijn woord houdt. Dat Jehovah zalig maakt door het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus. En dan gaan we ook begrijpen, en dat is het laatste element in onze tekst, wat Jesaja de profeet bedoelt met de beelden die aan het slot staan. Zij die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. En dat woord, de kracht vernieuwen, dat wordt uitgelegd in verschillende beelden. Laten we ze maar even noemen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dat woord opvaren, dat is een goede vertaling. Maar het woord kan ook iets heel anders betekenen. En dat mogen we er toch naast leggen vanmorgen. Opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Je ziet het voor je, machtige vogel, de arend, de koning van de vogels. Met een enorme wiekslag. Hij verheft zich overal boven. Boven al het aards gedruis. En soms schiet hij pijlsnel naar beneden als er een prooi is. Het woord kan ook betekenen, hij zal zijn vleugels vernieuwen gelijk de arenden. Dan is het beeld natuurlijk dit, dat zo'n arend die verliest zijn vleugels, net als alle andere vogels, als ze in de rui zijn, zeggen we. En dan komen die vleugels langzaam terug. Zodat hij langzaam maar zeker zijn oude kracht weer krijgt. En de wiekslag naar omhoog weer kan maken. Beeld is indrukwekkend, niet? Machtige vogel, symbool van kracht, symbool ook van oorlogsgeweld in de oudheid. Worden Gods kinderen dan zo sterk dat ze krachtig zijn, dat je ze bewonderen moet voor hun lichamelijke of geestelijke macht? Nee, zo niet. Die kracht, lieve gemeente, in het koninkrijk van God, dat is een kracht van een bijzonder karakter. Dat is niet de kracht van een ijzersterk lichaam. Wees dankbaar als je dat nog hebt. Dat is niet de kracht dat je zegt, nou dat is nou echt een redenaar die spreken kan woorden met kracht. Nee. Mijn kracht, zegt de Heere Jezus Christus, wordt in zwakheid volbracht. Wat zijn de krachtigste gelovigen? Die het meest klapwiekend naar boven gaan boven al het aards gedruis. Die voortdurend door genade hun vleugels vernieuwen. Dat zijn mensen die leren en het steeds meer leren zwak te worden voor God. En aangewezen zijn op de kracht van Christus. Door zijn Heilige Geest. Kent u daar iets van in uw leven? Soms juist bij het wat ouder worden, ga je dat steeds meer zien. Heer, ik ben zwak. Ik ben moe. Ja, dat staat ook in ons hoofdstuk. Maar u bent er toch, het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Kijk. En waar bestaat die kracht nou in? Ik denk aan een van de oude Puritijnen die deze tekst zo uitlegt. Hij zegt, de kracht vernieuwen. Vleugelslag van arenden. Zo'n arend, net als andere vogels, heeft twee vleugels. Wat zijn nou de krachtbronnen voor het leven der genade? De ene vleugel, dat is het gebed. En de andere vleugel, dat is het geloof. Krachtig gebed, ook al ben je zwak in jezelf. krachtig geloof. Ook al moet je zeggen, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is het, wat de Heere geeft. En waardoor je de toevlucht mag nemen. Door het geloof en het gebed. Tot de troon van de genade. Een oude legende zegt dat de arend in het licht van de zon omhoog vliegt. Totdat hij voor geen enkele andere vogel meer zichtbaar is. En dat hij daar zijn kracht vernieuwt, zijn verenpak vernieuwt. Dat is natuurlijk niet waar. Het is een legende. Maar er zit wel iets heel moois in als u het geestelijk overbrengt. Als een kind van God door het gebed en door het geloof de toevlucht mag nemen tot hem die de zon der gerechtigheid heet. Dan vind je rust. Komt alle tot mij. Vermoeid en beladen als je bent, zegt de Heer Jezus. En ik zal u rust geven. De kracht vernieuwen zoals de arenden. Maar het beeld houdt niet op. Jesaja voegt er door de leiding van de Heilige Geest nog twee dingen aan toe. Zij zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. Lopen en niet moede worden, dat betekent hardlopen. Het woord kan ook vertaald worden hier niet direct, maar op andere plaatsen met rennen, sneller. Nou, in het vorige vers is gezegd dat jonge mensen, zoals ze ook in Babel woonden en vol energie waren en allerlei plannen hadden voor de toekomst, die jongelingen, ook jij als je jong bent en misschien bruist van energie en van allerlei dingen die je graag wilt bereiken. Je wordt moe. Net zo goed als je moe wordt wanneer je hard loopt. Maar als je in het koninkrijk van God de strijd aanbindt tegen alle vijanden en door genade de goede strijd van het geloof mag strijden, word niet moe. Echt niet. Want mijn ziel zal nieuwe kracht ontvangen. Dat leer je op de school van de genade. En dan dat allerlaatste woordje, dat spitst het nog wat toe, hè? Jongelingen die hardlopen, vurig zijn, die zullen moe worden. Maar wie nou op de loopbaan van het geloof, ziende op Jezus Christus, de loopbaan van het geloof lopen wacht, die wordt niet. En ook als die wandelt niet. Dat is natuurlijk het diepste geheim van geestelijk leven. Wandelen met God. Dat lees je. De kinderen weten dat van de verhalen van de zondagsschool. Van Henoch. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Henoch wandelt met God. Nou, wat is nou kenmerkend voor wandelen? Als je wandelt met God, dan spreek je met God. En God spreekt tot je hart. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dat gaat al wandelend. Dat is een rustig tempo. God jaagt mensen die hem vrezen niet op. Ja, soms moet hij ze wakker schudden. Ontwaak gij die slaap. Soms moet hij ze ernstig vermanen als ze als een schaap de weg kwijtgeraakt zijn. Maar als je echt door het geloof, de tere vrezen van de Heere, mag wandelen met God, dan word je niet uitgeput. Daar krijg je nooit genoeg van. Sommigen van ons kennen die oude uitdrukking. Van God krijg ik nooit genoeg. En aan God heb ik altijd genoeg. Dat ervaar je als je met God wandelt. En wat betekent wandelen met God dan uiteindelijk ten diepste? wandelen in de vrezen des Heren, wandelen met het oog op de grote genade die God geopenbaard heeft in de zending van zijn Zoon en in de kruisiging en de opstanding en het heilswerk van zijn Zoon. En zo komen we aan het slot weer bij die vraag terecht. Van het begin, u weet hem nog. Wat verwacht u van de kerkdienst? Wie verwacht u? Wat een genade als je zeggen mag met de oude psalmdichter. U verwacht ik de ganse dag. En als je dat nou niet kent. Ik heb het al aangeduid. Als dat zo blijft. Een verwachtingloos, een hopeloos leven. Dat eindigt in de eeuwige nacht. En daar hebt u uzelf toch niet voor over. Daar heb ik u ook niet voor over. En daarom roept de Heere, juist ook vanmorgen, zondaren zonder verwachting en zondaren die niet weten hoe het moet. Krachtig toe, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Laat u met God verzoenen, opdat u het bevinden mag. Het is echt waar. Wie de Heere verwachtte, zullen de kracht vernieuwen op kosten van het dierbare bloed van zijn Zoon. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u. Danken u voor uw woord. Wil u het ook uitwerken en toepassen in ons hart en in ons leven. Leer ons die stille verwachting. Mijn ziel is immers stil tot God. En wil u geven, Heere, dat zij die u niet kennen tot verandering mogen komen. Kan geen uitstel leiden. Zegen ook hen die worstelen en hen die zoeken. O, wil u hen vanuit uw naam, de trouwe verbondsnaam, zegenen. En als het soms zo is dat er onder ons zijn die moe geworden zijn van het zoeken en van het vragen. Wil u dan zicht geven op u, van wie de schriften zeggen dat u nooit moe nog mat wordt, om het verlorene te zoeken en om het zalig te maken. Wat een wonder, Heere. Laten we het mogen zien. Zegen ons verder deze zondag. Breng ons deze middag weer samen in uw huis. En wil u verder op deze zondag in alle dingen nabij zijn en ons de Sabbatzegen genadig schenken. We bidden het om Jezus weer. In dankzegging. Amen. Psalm 27, het zevende vers, is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. In vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.